Goedenavond, gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal in deze biddagdienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn, of thuis of elders, deze dienst meebeleven. In deze dienst zal dominee Boon uit Veenendaal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen lied 171 uit op toonhoogte. Vers 1, om uw woord. En ook het tweede en derde vers van lied 171 uit op toonhoogte willen we zingen. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten de dienst voort door het zingen van Psalm 105, de versen 1 en 22. Looft, verheugt den Heer der Heere, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorie rijke dan, alom de volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. En we mogen met Israël meezingen, ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. Hij dacht aan hetgeen hij aan zijn knecht, aan Abraham, had toegezegd. Treffend, vindt u niet, dat God gedenkt. Wij worden opgeroepen om te gedenken aan God, juist op middag. Denk aan de Heere, maar de Heere die denkt ook aan ons. En dan heeft hij soms al van lange datum, van oude datum, zijn belofte liggen. En dat mocht Israël ervaren. En daar bidden we ook om dat de Heere ons dat doet ervaren. Dat Hij ons gedenkt naar zijn belofte.
Thank you.
We gaan ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, met het apostolicum. Daarna zingen wij Psalm 67, het derde vers. De volken zullen Heer u loven. O Heer, u loven altemaal. Want u bent die God die de aarde vruchtbaar maakt van boven. Dat ze ons op haar gewas onthaal. En welke conclusie wordt daar dan aan verbonden? Onze God is ons genegen. Onze God geeft zegen. Hij die alles geeft, hij zal zijn geprezen. Hem zal daarom ook alles vrezen wat op aarde leeft. Psalm 67, het derde vers. Een ieder spreken stil voor zich in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, dat is ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Wij willen bidden om de vervulling met de Heilige Geest bij het horen en bij het spreken vanuit Gods woord. Laat ons bidden. Wat mochten we deze dienst beginnen met grote wonderlijke dingen. We zijn samengebracht deze avond in uw huis. Maar we zijn ook samengekomen rondom uw woord. En Heer, wij danken u voor dat grote wonder. Dat er van u in deze gemeente ook zo'n aantrekkingskracht uitgaat. dat we vanavond ook met zoveel hier bijeen mogen zijn. Vanmorgen al in het bijzonder met de kinderen die u mochten leren kennen en mochten leren beleiden als de herder der schapen. Ja, met David mag het zelfs heel persoonlijk gaan worden. De Heilige Geest, die legt het in het hart en op de lippen. De Heere is mijn herder. En daarom ontbreekt mij niets, want Hij zorgt voor mij. Hij beschermt en bewaart mij. En juist dat welkom bij u werd wel op een heel bijzondere manier duidelijk gemaakt. Bij u mogen we aan tafel komen, want u bereidt voor ons de maaltijd. En Heere, wellicht kunnen wij het uit onze jeugd nog wel herinneren, dat het een feest is om bij een ander aan tafel genodigd te worden. Ten diepste zien we daar allemaal naar uit. En hier op deze aarde, maar heel in het bijzonder aan uw tafel, die u hier op deze aarde in de kerk klaarmaakt. Avondmaal noemen ze dat. Mag ook de maaltijd des Heren zijn, zodat onze harten ook opwaarts geheven worden in de hemel. En waar het al een voorsmaak mag zijn van de bruiloft van het Lam. En Heren, we mogen vanavond hier bijeen zijn rondom uw woord. En wij bidden u of dat gij het onderwijs wat gij wil geven bij monden van Mozes en de uitleg door de dominee. Heren, wij bidden u of dat het vol mag zijn van uw Heilige Geest, zodat wij ook mogen opmerken wat u tot deze gemeente te zeggen hebt, ook deze avond. Open daarom ook onze oren, ons verstand, onze harten. Open uw woord voor ons en ons voor uw woord. En laat ook deze dienst mogen uitlopen op de roem en eer van uw grote naam. Wil gij ons zo ook in het vertrouwen op u doen groeien, bloeien. En laat dat vertrouwen op u ook rijke vrucht mogen dragen. Niet alleen in het geestelijke leven, maar ook in het alledaagse leven. Dat het mogen ontdekken van wie we de kracht mogen ontvangen. En wie de aarde vruchtbaar maakt, zodat ze haar gewas geeft. En ook de tuinders mogen gaan ontdekken wie het is die ook de planten de groei geeft, de bloei, en zodat er ook geoogst kan worden. En ook zij die in de fruitteelt bezig zijn, en ook in de veeteelt, ja, al wat op deze aarde leeft, is in feite afhankelijk van het feit dat u uw hand opendoet en verzadigt met alles wat uit uw hand mag voortkomen. En daarom bidden wij u, o almachtige God. Wij hebben u beleden als onze Vader, die de hemel en de aarde hebt geschapen, maar die ook alles onderhoudt naar uw welbehagen, met uw gunst en genade. En wij bidden u daarom dat gij dat wil doen, niet om onzentwil, maar om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Want wat kunnen onze zonden deze aarde besmetten, besmeuren, onvruchtbaar maken. Heere, en daarom bidden wij u, kom over en help ons. En de kinderen mochten het vanmorgen ook horen, dat die hulp niet alleen hier in Ochten en omgeving gewenst is, maar heel indringend gewenst, juist in de gebieden op deze aarde, waar droogte heerst en waar ook revolutie, oorlog en geweld is. Wilt u daar ook uw genade groot maken en de vrede schenken. Amen. Ik weet niet hoe dat het u vergaat bij het lezen van de Bijbel. Maar als je de Bijbel gewoon van Genesis naar Openbaringen zo leest, dan zijn er soms bepaalde gedeelten die openvallen. En dat je zegt van, nou, daar wil ik meer van weten, daar wil ik meer van horen. En dat was voor mij het geval met het lezen van Deuteronomium 10. En dat gaat dan door tot Deuteronomium 11, vers 21. En ik wilde daarnaast ook lezen uit Openbaring 22, de versen 1 tot en met 5. Allereerst dus Deuteronomium 10. En de Heere besluit daar als het ware de 10 geboden en de inzettingen die hij aan Israël heeft gegeven. De Heere, uw God, moet u vrezen, hem moet u dienen, aan hem moet u zich vasthouden en bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte, en nu heeft de Heere uw God u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Daarom moet u de Heere uw God lief hebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen, alle dagen. U moet heden weten dat ik niet spreek tot uw kinderen die het niet weten en het onderwijs van de Heere uw God niet gezien hebben, zijn grootheid, zijn sterke hand, zijn uitgestrekte arm, zijn tekenen en zijn daden die hij in het midden van Egypte verricht heeft, bij Farao, de koning van Egypte, en heel zijn land, en wat hij gedaan heeft met het leger van de Egyptenaren, met hun paarden en hun strijdwagens, dat hij het water van de Schelzee over hen heen liet stromen, toen zij u achtervolgden. De Heere heeft hen omgebracht tot op deze dag. Ook wat hij voor u gedaan heeft in de woestijn, totdat u op deze plaats gekomen bent, en wat hij gedaan heeft met Datan en Abiram, de zonen van Eliab, de zoon van Ruben, dat de aarde haar mond opende en hen verzwolg, met hun gezinnen, hun tenten en alles wat het bij hen hoorde, te midden van heel Israël. Want uw ogen hebben al deze grote daden van de Heere die hij verricht heeft gezien. Daarom moet u alle geboden die ik u heden gebied in acht nemen. Dan zult u sterk zijn en het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen binnengaan en in bezit nemen. Dan zult u uw dagen verlengen in het land van de Heere, wat de Heere uw vaderen gezworen heeft, het hun en hun nageslacht te geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Want het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen is niet zoals het land Egypte, waaruit u weggetrokken bent, dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend water moest geven, zoals een groentetuin. Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. Het is een land waar de Heere uw God voor zorgt. Voortdurend rusten de ogen van de Heere uw God daarop. Van het begin van het jaar tot aan het einde van het jaar. En het zal gebeuren wanneer u nauwkeurig en nauwgezet luistert naar mijn geboden, die ik u heden gebied door de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen met heel uw hart, met heel uw ziel, dat ik de regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Ook zal ik het gewas op uw veld geven voor uw dieren. En u zult eten en verzadigd worden. Wees op uw hoede, dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. Anders zal de toorn van de Heere tegen u ontbranden en hij zal de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn. De aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de Heere u geeft. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand. Ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen, door erover te spreken, als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de Heere uw vader gezworen heeft het hun te zullen geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. Tot zover Deuteronomium 10. En dan de schriftlezing uit het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, de openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes. En wat mocht Johannes schouwen, daar nota bene in het strafkamp, wat Patmos was en heette, in die allermoeilijkste periode van zijn leven mocht hij verder kijken. En ik zag, schrijft hij dan, hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. En in het midden van haar straat, aan de ene en aan de andere zijde van de rivier, bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht meer nodig, want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Dat is de toekomst waarom wij ook mogen bidden. En dat rijk vooruitzicht dat ons mag strelen in leven en in sterven. Ik wilde graag vanuit Deuteronomium 11, de versen 10 en 11 u vanavond het evangelie bedienen. In voorbereiding op de preek zingen we Psalm 65, vers 6 en 7. Psalm 65, vers 6 en 7. In antwoord op de preek willen we zingen Psalm 85, de versen 3 en 4. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis, let u daar eens op. Zet er maar een streep onder. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Waarvan? Zijn gunstgenoot spreekt hij van blijde troost en van vrede. Maar er zit ook een maar aan, mits hij of zij niet weer op het spoor van de dwaasheid treedt. Voorwaar, Gods heil is nabij het geslacht, het welk hem vreest, zijn hulp verwacht, opdat er eer niet alleen in ons huis en hart en in de gemeente, maar zelfs in het hele land woont. Omdat het zich daar ook op het allerluisterrijkst wil vertonen. En wat we ook verder zingen in het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met de kus van het recht gegroet. Psalm 85 dus, de versen 3 en 4. Deuteronomium 10 en 11, waar we vanavond de schriftlezing uit hebben genomen, bepaalt ons bij een tijd van het volk van Israël. Een heel belangrijk moment. Ze staan namelijk voor de intocht in het beloofde land. Dat is op vele manieren dat ze een grens overgaan. Wellicht weet u het ook uit uw eigen ervaring. Kinderen hebben dat bijvoorbeeld als ze van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan. Of als je straks je examen hebt mogen halen, dan ga je of een voortgezette opleiding volgen, vaak verder van huis, moet je op kamers. Of je gaat werken en je gaat verdienen. En dan ga je dus een nieuwe fase in je leven tegemoet. En dat is altijd spannend. Nou, even spannend was het voor het volk van Israël om de woestijn achter zich te laten en nu eindelijk te komen in het beloofde land. Hoe had God Kanaan voorgesteld? Een land vloeiende van melk en honing. Maar ze krijgen nu wel nader onderwijs hoe dat land Kanaan zal zijn en hoe ze dat ook in bezit zullen moeten nemen en hoe dat het leven daar is. Want er zal een enorme wissel omgaan in de afgelopen 38 jaar toen ze door de woestijn heen liepen. U weet het, toen leefden ze als het ware uit Gods eigen hand. Dagelijks hebben wij gezongen, dagelijks werden ze verzadigd met manna, brood uit de hemel. Of dat ze dat altijd zo op prijs hebben gesteld. U kent hopelijk de geschiedenis. Dat ze op een gegeven moment zelfs walgden van dat zoete brood. Het kwam hun strot uit, zeiden ze. En Mozes hebben ze er bijna om gestenigd. U weet het ook dat ze daar mochten leven bij de bronnen die de Heere zelf opende. Er was een steenrots waaruit ze werden gedrenkt. En de apostel Paulus die zegt het dan later, die steenrots volgde hen. En die geestelijke steenrots was Jezus, de Christus. Dat wil dus zeggen, ze mochten dankzij de Heer Jezus Christus in de woestijn gevoed en gelaafd worden. En ze hebben het allemaal overleefd. Degene die 12 jaar een jonger waren. En de anderen? Ja, heel aangrijpend, hè? Maar daar zwijgt Mozes op dit moment even over. Mozes die spreekt met name de oudere generatie aan, die de uittocht uit Egypte zelf persoonlijk hebben meegemaakt, die dus ook het meegemaakt hebben, die woestijntocht, maar heel in het bijzonder ook dat moment van de wetgeving op de Sinaï. Wat betekende dat niet alleen voor Israël? Dat God hun de wet heeft gegeven, zijn inzettingen, zijn bepalingen, waarnaar ze mochten leven. Nee, het betekende voor God zelfs zo innig. Hij heeft het verbond met Abraham, zijn vriend, daar op een heel bijzondere manier bevestigd. Opnieuw werd dat verbond gesloten. En weet je hoe dat God zelf dat onder woorden heeft gebracht? Ik heb je daar getrouwd. Nou, je trouwt nooit met iemand aan wie je een hekel hebt, toch? God heeft dat volk ondanks het feit dat het vaak zo hardnekkig en zo afgodisch bleek te zijn, toch heeft hij ze lief gehad. En lief blijven houden. En daar worden die oudere mensen aan herinnerd. 38 jaar hebben ze dus in de woestijn die wonderen van de Heere gezien, van eten en drinken. Ze hebben daar die verbondsluiting meegemaakt die de Heere met hen heeft gemaakt. De uittocht, de doortocht door de Rode Zee, waar de Heere die vijanden van de Egyptenaren heeft verdronken. Niet één soldaat kwam er meer achter hen aan. En gemeente, juist die oudere generatie, dus zeg maar 38 en 12, dus zeg maar de 50-jarigen, nee, ja, de 50-jarigen, 38 en 12 is 50. Degene die dus 50 jaar en ouder waren, die werden in het bijzonder als getuigen aangewezen in dit moment. Op het moment dat ze dus het beloofde land binnen zullen gaan trekken. Waarom? Nou, dat lezen wij dat de Heere, zeg maar, ze op die intocht in het beloofde land voorbereidt. Want Kanaan is een heel ander land dan Egypte. Zo lezen we het. Kunnen jullie het nog herinneren waar het volk van Israël in Egypte heeft geleefd? Toen Jacob met zijn 70 familieleden, kinderen, kleine en achterkleinkinderen, naar Egypte is gegaan in de tijd van Jozef, wie weet het, die tijd van hongersnood. Welk gedeelte mochten ze toen van Egypte bewonen en bewerken en doen? Het land Gozen. En dat ligt in de delta van de Nijl. En we weten hier in Nederland natuurlijk wel wat een delta is. Dat is namelijk een heel vruchtbaar gebied. Ik zou zeggen van, u weet het hier in de Batouwe, de Betuwe als geen ander. Wist je dat hier de vruchtbare grond aangebracht is door de Rijn? Die vruchtbare klei is, zeg maar, jaar in, jaar uit hier neergelegd. En u mag er nog steeds, zeg maar, van genieten. De vrucht daarvan genieten. Dus u moet als geen ander, als het ware, eraan herinnerd worden. Egypte, het land Gozen en Betuwe. Nou, dat kunt u wel op zekere moment vergelijken. Waarin dan? Nou, dat zegt God hier tegen Mozes. Dat land is een land waar het water nooit ontbreekt. En juist daar in het Midden-Oosten is water een levensbelangrijk iets. Ja, dat weet u in feite ook wel. We hebben de laatste jaren verschillende droge zomers gehad. En wat een geweldig gevaar is dat voor plant en boom en dier. Vanwege de droogte kan zelfs de oogst helemaal verloren gaan. Nou, dat was in Egypte was dat niet het geval. Want de Nijl komt namelijk, zeg maar, uit het midden van Afrika en het overstroomt elk voorjaar, zeg maar, dat hele vruchtbare gebied van Gozen en eigenlijk al een heel eindstroom opwaarts, waar als het ware die uiterwaarden zijn. En de Egyptenaren waren, zeg maar, enorme slimme mensen die het water vast konden houden. In vijvers. En wist u dat de irrigatie in Egypte op een geweldig hoog niveau was gekomen? We lezen het hier, daar werd het zaad gestrooid. Maar dan zien we ook dat een aanlopend moest het water gegeven worden, zoals een groentetuin. Dat vraagt ook een stukje uitleg, een stukje duidelijkheid. In Egypte hadden ze dus al schepraderen, zoals wij de watermolens hebben, die het water van een lager gebied naar een hoger gebied brengen. Zo hadden ze dus ook watermolens al in de tijd van Mozes in het land van Gozen. En ze hebben dus overal van die irrigatiekanalen gelegd, zodat het hele seizoen er water voorhanden was. Ze brachten het water waar ze het wilden hebben. En dat ging vaak, ook bij voetkracht, want er waren voetmolens. Later hebben ze dus ook wel ezels daarvoor gebruikt. Maar in die tijd werd dus met name een door voeten aangedreven molens het water omhoog gebracht. En als u het volk van Israël in de woestijntijd hoort, wat ze allemaal daar verbouwden. Nou, dan kun je op een gegeven moment goed begrijpen dat als ze in de woestijn alleen dat manna en het water te eten en te drinken kregen, dat het menu wel heel erg ingekrompen was. Want als we lezen van komkommers, van pompoenen, van bieslook en allerlei soorten van uien, dan zeg je van, daar was een geweldige groentetuin. Een soort van Westland. En dan zonder de glazen stad. Een land zo vruchtbaar. U kunt wel begrijpen, daar hadden ze een prins heerlijk leven. En die oudere generatie, die had dat dus met hun mond geproefd, met hun eigen ogen gezien. U kunt zeggen van dat was een tamelijk verwende generatie. Kunt u het begrijpen dat er vaak gemopperd werd? Dat het in die woestijntijd nou niet zo geweldig leuk was om achter de Here aan te gaan. Is dat misschien voor u, voor jou ook een beetje herkenbaar? Als je de Here gaat dienen, dan kost het je wat. Toch? Het is echt niet zoals ze dat in de Amerikaanse evangelische kerken voorspiegelen. Als je God maar, zeg maar, aanroept, dan is het allemaal happy en you can clappy. En God is als het ware de garantie voor je luxe leventje. Nee. De Heere die heeft, zeg maar, wel zijn wonderen groot gemaakt. Maar op een heel andere manier. Namelijk dat hij hen uitleidde uit het slavenhuis van Egypte. Die Israëlieten, die ouderen, die hadden het dus blijkbaar helemaal niet zo slecht gehad daar in Egypte. Ondanks het feit dat ze geen vrijheid hadden. Zeker ook niet om de Here te dienen. Egypte. Een verleidelijk land. Als het gaat om het vlees en bloed. Om eten, drinken, luxe en welvaart. En nu gaan ze naar het beloofde land. Het land Kanaan, wat de Here aan hun aartsvaders beloofd had. Het thuisland zou dat moeten worden. En de Heere die bereidt bij monden van Mozes dat volk van Israël voor. Let goed op, Israël is geen Egypte hoor. Geen land van zelfverzorging. Waar de techniek, zeg maar, garant staat voor de goede oogsten. Als je maar je materiaal hebt en als je maar investeert in arbeid, als je het gewas goed verzorgt, komt alles goed. Nee, in Israël zal het anders zijn. Het is een land van bergen en van dalen. En dat weet u misschien wel. Als u in de Alpen geweest bent, dan weet u bijvoorbeeld dat de noordkant van de Alpen altijd meer regen krijgt. Want achter de Alpen, dan heb je als het ware de regenschaduw. Daar is de droogte. Israël is niet alleen een land van bergen en in dalen, maar als het over de neerslag gaat, dan zijn ze afhankelijk van de hemel. De wolken. En dan ben je veel kwetsbaarder. En de God van Israël manoeuvreert zijn eigen volk als het ware in een land waarin ze kwetsbaar zullen zijn. En waar het dienen van de Heere ook af te lezen is in het feit van de neerslag die valt. God is het die de regen zal geven op zijn tijd. Vroege regen, late regen, net zoals het gewas nodig is. Dus dan mag u zeggen van, Israël is niet alleen afhankelijk van hun eigen werk, het werk van hun handen, maar ze zijn vooral en bovenal ook afhankelijk van Gods hand, Gods zorg. En de Heere zorgt voor zijn volk naar zijn belofte die hij onder ede heeft gedaan. Maar u hebt het ook al gemerkt dat dat volk zal zich dan wel moeten houden aan hun belofte die ze aan de Heere hebben beloofd. De Heere uit liefde dienen, hem vrezen, zijn geboden houden en zijn verbond bevestigen. En u weet het ook, dat bij de belofte van de zorg van de Heere voor zijn volk en voor de gewassen op de aarde, dat er ook een waarschuwing is. Pas op! Pas op! Ja, juist in Israël, waar de Heere zeg maar zich zo nadrukkelijk manifesteert, ook in de natuur, is het oppassen geblazen. Waarvoor? Nou, de Heere die heeft het gezegd, pas op dat je niet zomaar van mijn weg afdwaalt, maar dat je mij verlaat. Want wie God verlaat, ja, u kent het hopelijk wel, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Een geweldig indringende geschiedenis hebben we in de tijd van Elia, hè? Waar God zijn volk op een gegeven moment ook in de klem zet en dat hij zegt van, en wie is nou de ware God? De God die leeft en regeert, maar die ook voor je zorgt. Als Baal God is, want dat was in die tijd van Elia, van Izebel en Ahab, u kent die geschiedenis. Baal, nota bene de God van de vruchtbaarheid, de God van de regen en de donder. U hebt misschien wel gehoord hoe dat die Baal-godsdienst met al die priesters en die profeten, 400 in getal, op de Karmel de gelegenheid werd gegeven om duidelijk te maken dat hun God de echte God was. En u weet het, de God die antwoordde met vuur en het offer op het altaar deed ontsteken en verteren, die zou God zijn, hè? En u weet het, hè? Elia gaf ze de volle ruimte en alle tijd om te bewijzen dat hun God de echte God was. En zullen wij het ook, zeg maar, toepassen op onze tijd? Hebben wij afgoden die wij dienen? Hebben wij bijvoorbeeld ook de techniek die we in de hand nemen? Waar zweert u bij? Waar verwacht u het van? En dan kunnen we het gewoon heel nuchter zeggen ook. Juist vandaag, AI. Misschien ken je die twee woorden, die twee letters inmiddels, hè? Weet je wat dat betekent? Dat is een Engelse aanduiding. Maar ja, daar ben je niet bang voor tegenwoordig, hè? Want jullie leren al Engels op de basisschool. Je hebt het over computeren. En je hebt het over, zeg maar, allerlei data. Maar AI betekent Artificial Intelligence. Intelligentie. Dat is dat laatste woord, hè? I. Intelligentie. Artificial. Nou, dat is dus kunstmatig. Dat is dus, zeg maar, door computers, computerkennis. Want dat moet je op school al gebruiken met je computer, hè. Dan moet je bepaalde vraagstellingen en dan krijg je dus het antwoord. Google is er groot mee geworden met al die zoekprogramma's. Nou, toetst maar in hoe moet ik mijn bomen, en wanneer moet ik mijn bomen, zeg maar, bespuiten? En hoe moet ik ze gaan snoeien? Ik heb het tenminste in Krabbendijken moeten leren, daar in die zak van de Zuid-Beverland. Snoeien doet groeien, hè? Toch? Ja, snoeien doet groeien. Maar vraag het hier maar eens aan een fruitteler. U hebt ze hier in de omgeving. Als je, zeg maar, een computer in de hand houdt, komt er dan van het snoeien wat terecht? Je moet wel je kop gebruiken. Daarna je handen. Toch? Want ik denk niet dat je een dominee met een computertje in zijn hand in je boomgaard wil hebben. Dan zal de oogst zeker veel kleiner zijn dan dat u ooit gedacht en verwacht had. Verwacht je het van de techniek? Kijk, we mogen de techniek toepassen, hoor. Maar aan wie geef je nou, zeg maar, tenslotte je vertrouwen? En wij zijn natuurlijk in Nederland en ook hier in de Betuwe heel ver gevorderd in techniek. En er zijn mensen die dus in feite ook zeggen van, nou, dan heb ik God toch niet nodig. Want ik zie het natuurlijk ook wel, dat zeg maar gewasbescherming, dat wordt letterlijk hier ook in de buurt toegepast. Want die kersenboomgaarden, ze worden helemaal, zeg maar, overdekt. En aan de zijkanten wordt het helemaal, zeg maar, ingepakt. De spreeuwen die krijgen bijna geen kans meer. Vroeger moest je er nog eens een keer, zeg maar, met die bussen met stenen erin gaan hutselen om die beesten te verdrijven. Waar verwacht je het van? En dat is nu die enorme ingrijpende vraag die de Heere aan de orde stelt bij die mensen die zijn land gaan bewonen en bewerken. Heb je God daar nog bij nodig? Verwacht je het van allerlei goden of afgodisch gediende dingen? Want een afgod is ten diepste iets wat je van God afleidt en van hem af doet wijken, van hem doet vervreemden. Dat is een heel indringende vraag, hè? Toch? Heb je God nog nodig om in voedsel en drinken te kunnen voorzien? Nee, rijker nog, om in je levensonderhoud te voorzien. En dan maken we het vanavond zo breed, niet alleen dit leven, wat bij vlees en bloed en bij zeg maar, eten en drinken gebaat is, maar het eeuwige leven. Heb je de Heere nodig? Kun je missen? Er is een heel mooi lied en daar wil ik eigenlijk mee besluiten ook. De belijdenis, u kan ik niet missen, in eeuwigheid niet. Elk uur, elk ogenblik heb ik u van nodig. Heb u dat als oudere generatie al mogen leren. Ziende op datgene wat de Heere al in uw leven gedaan heeft. De wonderen waarvan u getuige bent. En weet u, dan vind ik het zo wonderlijk dat we dan in Deuteronomium 11 tenslotte ineens de opdracht lezen van die oudere generatie aan het adres van hun kinderen. Ze moeten het hun kinderen dus vertellen. Enerzijds die wonderen die de Heere deed in Egypte tijdens de woestijntijd. En ook, zeg maar, in de tijd dat ze dus het beloofde land mochten bewonen. Maar ook datgene wat de Heere dan ook als keuze naar voren bracht. Wie wil je dienen? Ook in je dagelijkse werk. En ouders, hebben het uw kinderen al geleerd? Dat wie de Heere dient en lief heeft, die is niet alleen verzekerd van de zorg van pa en ma. Want als we eerlijk zijn, dan zullen wij vroeg of laat ook onze kinderen verder moeten laten gaan. En wij zullen sterven. Maar weten ze dan ook dat er een God is die leeft en voor hen zorgt. En dat ze in u de eerste en de hoogste getuigen hebben. Want eigenlijk, lieve ouders, mag ik alleen zeg maar een voorganger voor u zijn in de opvoeding. Juist ook wat betreft de beden, elke uur, elke dag, elke avond. Is het ervan gekomen? En dan mag ik vanavond ook een voorzanger zijn in deze. En dan hoop ik het zo, jongelaar, dat zoals de oude zongen, piepen de jongen. Amen. zullen we de Heer danken en ook bidden. Bijzondere voorbeden wordt gevraagd ook voor Henriette Veneklaas van de Dr. A.J. Kraaistraat. Morgen wordt ze opgenomen in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. En ze moet vrijdag dan een operatie ondergaan. En als gemeente weet u dat ze al eenmaal, andermaal ook naar het ziekenhuis gebracht is. Maar dat de operatie werd afgeblazen, uitgesteld, omdat er spoedoperaties, kwamen. Wat kan dat een enorme spanning dan oproepen? Maar weet u het, dan mag u als leden van datzelfde lichaam waar ook zij het van deel uitmaakt, mag u dus meedelen in de zorg, maar in het bijzonder ook in het meeleven en in het gebed. Als één lid leidt, toch? En ik denk dat ochtend daar ook een gemeente mag zijn die mee bidt en mee leeft. En wist u, ik heb het in mijn afgelopen jaren als predikant, bijna 45 jaar. Dan heb je wat ervaring met de wonderen van de Here. Het is zo vaak gebeurd, op het gebed wil de Here wonderen doen. En als u ook zo'n wonder van de Heere hebt mogen ervaren, bent u vanavond ook tot getuige gemaakt, hè? Om te vertellen aan de jonge generatie wie de Heere is en wat hij wil zijn en doen. Zullen we hem danken en aanbieden en bidden. Getrouwe Heer in de hemel, wat bent u een God van wonderen. En dat hebt u niet alleen willen tonen aan uw oude volk Israël. Van het begin af aan, uit de tijd van Abraham. Maar zelfs tot op deze dag toe. Maar sinds de komst van de Heer Jezus Christus op deze aarde, is zelfs het de rijke belofte van Abraham in vervulling gegaan. Dat het zaad van Abraham, uw zoon, tot een zegen zal mogen zijn voor alle volkeren. Heere, wij bidden u met al die volkeren van deze aarde. Wilt gij uw zegen gebieden. En we hebben het zojuist ook gezongen. De vrede hangt zo nauw samen ook met de vreze des Heren. En u doet het evangelie uitgaan onder alle creaturen. Daartoe kregen de discipelen het bevel. En wij mogen ook aan dat bevel gehoor geven. En wij bidden u of dat u het geloof in u, de drie enige God, onder de bediening van uw woord wil werken, maar ook in stand wil houden, zodat er werkelijk ook vrede in ons hart mag komen, maar ook vrede onder de volkeren. Want wat is oorlog? Een van de belangrijkste oorzaken van gebrek, van hongersnood en ook gebrek aan water. Gewoon drinkwater. Hoeveel zijn er op deze aarde, ook bijzonder in Afrika, waar dat schone drinkwater kostbaarder is dan goud. Heere, en daarom bidden wij u, wilt u vrede geven, juist daar waar oorlog is. En de kinderen weten het als geen ander. In Oekraïne, maar ook in uw eigen land, in de Gaza-strook. Heere, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Wilt gij daar niet alleen vrede geven, maar laat er ook eten en drinken mogen komen om mensen in het leven te bewaren, maar boven alles. Wilt gij het brood des levens in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, daar schenken, opdat ze van die afgoden afgaan, die afgoden van geweld en militaire techniek, militair geweld. Ach, Heere, wij bidden u of dat daar ook hulp met recht en gerechtigheid geschonken kan worden. En niet alleen daar, maar wereldwijd. En Heere, we mogen vanavond ook bidden voor hen die werkzaam zijn. Werkzaam zijn, heel in het bijzonder ook in de keten van de voedselvoorziening, maar ook in de distributie, in alle takken van de techniek. Heere, zegen ons werk. En laten wij in afhankelijkheid van u ook de kennis mogen toepassen. En dat de wereld het mag zien en opmerken, dat de vreze des Heren het beginsel ook van de wijsheid is. Heren, leer het oud en jong. En zo bidden wij, wilt gij ook met alle zieken zijn, gehandicapten, die niet kunnen werken en die in sommiger ogen nutteloos zijn. Heren, u bent een machtige God die zelfs uit de mond van kinderen en zuigelingen uw lof en uw sterkte kan bereiden. Heren, al zijn we dan gehandicapt en rolstoel gebonden, al hebben wij de hoogste graad van zorg nodig, u geeft ons nog ogen en een mond en ook een hand om u te dienen. Want we mogen het belijden dat u een God bent die leeft en regeert. En soms is het alleen nog maar een glimlach als uw naam genoemd en geroemd wordt, dat we zo kunnen instemmen. Heren, zo is niet één leven zinloos, niet één leven vruchteloos. En Heren, wilt gij zo het zaad van uw woord, ook hier in onze gemeente, rijke vrucht doen geven. Wij bidden het u, tot roem en eer van u, de drie enige God. En Heer Jezus, u hebt ons een gebed geleerd, dat wij u juist ook vanavond mogen leren nabidden. En als wij het kennen, laten wij dan ook daar persoonlijk mee instemmen. Als we zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Een belangrijke info voor een gastpredikant. Graag de collectes voor de mensen thuis aankondigen en herhalen voor de slotzang. Er komt een QR-code in beeld. Dan moet je natuurlijk wel thuis zijn. Moet je een computer hebben. AI.
Nee?
Geen AE, maar het is gewoon om het u gemakkelijk te maken. En met name na de coronatijd is het gewoon een uitkomst dat je dus niet meer al dat geld door je handen hoeft te laten gaan. Ook een besmettingsbron minder, zeggen ze. En er zijn ook collectezakken bij de uitgang. En wilt u uw bijdrage ook geven? En David die zegt, je mag geven nadat je welstand hebt gekregen. Nou, dan staan we nog aan het begin van een seizoen van vruchtbaarheid. We moeten de oogst nog binnenkrijgen. Maar u mag ook terugkijken wat de Heer u al gegeven heeft. En naar de mate van uw welstand. Ja, deze middag aanbevolen. Ons slotlied gaan we zingen. En dat is Psalm 126, vers 3. Psalm 126, het derde couplet. In naam van mijn zender mag ik u zijn zegen op u leggen. De hoge priesterlijke zegen, als vrucht ook op het verzoeningswerk. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.